Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 11. Vorige week hebben wij daar ook bij stilgestaan, maar wij zouden dat gedeelte nog even vervolgen, omdat wij er nog niet mee klaar waren. Ik heb vorige week uit Handelingen 11, vers 21 voorgelezen. En de hand des Heren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Ik lees er nu vers 23 bij. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, de welke daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen, dat ze met een voornemen des harten bij de Heeren zouden blijven. Tot zover. We hebben vorige week gehoord van dat wonder van het verstrooien en het strooien. Hoe nu de Heere alle dingen doet medewerken ten goede om zijn woord te vervullen. Dit evangelie moet verkondigd worden in de gehele wereld. En als dat evangelie over de gehele wereld zal verkondigd zijn, dan komt het einde. En we hebben ook gehoord hoe de mensen, ook de apostelen, ja, zij wisten dat wel. Maar om nou die doorbraak te maken, dat blijft de mens nou voor staan. En Petrus heeft al een aanwijzing gehad toen hij naar Cornelius moest, die hoofdman. Hij heeft zich ook verdedigd dat hij ook buiten de besnijdenis mensen had bezocht. En toen ze tevreden gesteld waren, werden ze verblijd dat de Heer ook aan de heidenen zijn heilige geest gegeven had. En toch, we hebben gehoord, hier worden nu mensen gebruikt uit de gemeente, vluchtelingen, verstrooiden. En overal waar zij komen, daar ook buiten de landpalen van Juda en Israël, daar strooien zij het heilig woord van God. We hebben gehoord hoe enkele Joden van Cyprus en Cyrenië, dat die ook in Antiochië gekomen zijn en dat zij daar tot de Grieken, en dan wordt bedoeld niet Griekse Joden, maar echt geboren Grieken, heidenen dus, dat zij daar de Heere Jezus gaan verkondigen. En dat daar eigenlijk een doorbraak plaatsvindt in Antiochië. Deze zeer belangrijke stad. Deze ook goddeloze stad. Daar zal straks uitgezonden worden Paulus en Barnabas. Dat zal de zendende gemeente zijn waar de Heere zal spreken: zondert mij af. Wat is dat toch wonderbaar. Dat de Heere God overal zijn weg weet te maken en te vinden. En we hebben tenslotte gehoord, de hand des Heeren die was met hem. Daar gaat het om. Die hand des Heeren. Dat betekent die kracht en die macht van de Heeren. Die paarde zich. Die wrocht mede met het woord dat zij verkondigden. Ik weet wel, je kunt niet alles vereenzelvigen. Hier heeft de Heere met grote kracht de doorbraak doen komen van zijn koninkrijk. Van de verkondiging van het heilige evangelie. Maar toch, als je dit leest, wat kan er dan iets van verlangen en heimwee zijn? Daarmee wordt niet ontkend dat de Heilige Geest ook heden werkt. En dat hij ook heden zondaren toebrengt. Zeker wel. Maar je zou zeggen, er ligt zo'n frisse dauw op al deze woorden, zoiets groot, zo heilig, zo nieuw, zo waar, de Heere. De Heere is erbij. En nou, die mensenhanden, die kunnen het uiteindelijk niet maken, en nog niet. Maar waar nou de hand des Heeren, hebben we gehoord, erin is. Ja, daar gebeurt wat. Nou, en daar neem ik eigenlijk de draad nu weer even op bij het volgende zinsdeel. Want daar heb ik niet veel van gezegd nog. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heeren. Hey. Hoe is dat toch mogelijk? Wat is dat toch een vreemd iets? Ik weet niet, misschien hebt u wel eens gemerkt dat als het gaat over het geloof en over de bekering, dan stuit je. Je kunt trouwens bij jezelf vandaan gaan. Dan stuit je op een ontzettend dichte en dikke muur. Het gaat gewoon niet. En er zijn wij genegen om allerlei oorzaken te noemen en te zeggen, ja, de moderne mens, die is zo heel anders dan vroeger. Vroeger waren de mensen toch nog meer vatbaar voor bepaalde indrukken. Maar ja, de mensen zijn allemaal zo ontwikkeld en, ja, en toch had je toen ook veel ontwikkelde mensen. En toch, het zat hem toen ook niet in de geleerdheid, want zij verkondigden, deze gemeenteleden, deze vluchtelingen, die verkondigden, staat er zo eenvoudig, de Heere Jezus. Nee, ik geloof dat wij er nooit uit zullen komen. Alleen als wij werkelijk geloven dat het het werk van God is. En niet van de mensen. Ik zeg ja. Maar er worden toch nog een heleboel mensen. De een die wordt Jehovah getuige. De ander wordt Rooms. En een ander wordt Mormoon. En noem maar op. Er zit toch altijd beweging in. Ja, dat kan wel. Maar hoe waar, hoe echt is dat dan? Want er staat in de Bijbel, als het niet is naar dit woord, dan zal het geen dageraad hebben. En weet je, je kan natuurlijk niet alles over één kam scheren, maar het is mij vaak opgevallen, bij al die verschillende soorten godsdienst, dat je de liefde mist. Het draagt zo'n verstandelijk karakter. Dat is mij opgevallen bij Jehovah getuigen. Ook heb ik wel mensen hier van deze kerk gesproken. Ik zeg, ja, die mensen die hebben ook evangelisatie, die hebben een hoop films gehouden over archeologische onderwerpen. Over Egypte en zo. En heel interessant. En die mensen zijn ook ontzettend sterk in de geschiedenis en in, laat ik zeggen, profetische berekeningen en zo. Komt meestal niet uit, maar goed. Het draagt een sterke, verstandelijk karakter. En je hoort. Ja, ik heb het helemaal niet gehoord, maar het zal misschien toch wel gevonden worden, maar je hoort zo weinig over de liefde. Over die hartelijke verbondenheid aan hem, die Heer Jezus Christus. Je merkt daar zo niet van. Er is wel veel redeneren. En soms ook wel een grote overtuigingskracht waar mensen vatbaar voor zijn. Maar dat dat eenvoudig en toch tegelijk zo goddelijke van die Heer Jezus Christus. Dat merk je niet. Natuurlijk, ze hebben hem ook wel. Het gaat niet allemaal buiten hem om. Maar het is net of hij er nooit bij is. Of dat hij er niet echt bij is. En dan word je wel bang dat je zegt, ja, al wist ik alle dingen en verborgenheden en profetieën en al sprak ik een menigte van taal, al had ik mijn lichaam over voor, om verbrand te worden, al gaf ik al mijn goederen om aan de armen uit te delen en ik had de liefde niet. Dan zeggen we toch mogelijk, hè, dat goederen uitdelen om de armen, onder de armen en ik had de liefde niet. Zo waren ik een klinkend metaal en een luidende schel gelijk. Ja, de hand des Heren doet krachtige daden. En de handen van mensen kunnen heel wat in beweging brengen en heel wat aan zich verbinden. Maar de Heren zal uitmaken wat waar is. Wat naar het woord is en wat er buiten is. Ik blijf erbij. Dat je duidelijk merkt dat wij geen mens kunnen bekeren. Dat wij geen mens kunnen veranderen. Dat het ons niet lukt. En dan hoeft het nog ineens uit te lopen op een grote ruzie. Dan hoef je nog ineens in haat en mij tegenover elkaar te komen. Het kan allemaal netjes blijven. Vriendschappelijk. Maar de mens is niet te brengen tot het allerheiligst geloof in de Heer Jezus Christus. Dat doet de Heer alleen. Maar nou is het zo groot dat de Heer dat ook doet. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, dat doet de Heer alleen. Ja, maar geloof je nou ook dat de Heer doorgaat? Toen en nu. Bij de mensen uit die antieke wereld en, uit de moderne mens van deze tijd. Dat God doorgaat. En dat ze uit alle hoeken en gaten en kringen tevoorschijn worden gehaald. Naar zijn eeuwig welbehaag. En een groot getal geloofden. Wat geloofden ze? Nou, ze geloofden wat de verkondiging, want ze verkondigden de Heer Jezus. Je zult zeggen, ja, maar er zal toch ook wel wat bijgekomen zijn, wat meer geweest zijn. Nee, daar zit alles in. Want je begrijpt toch wel. Als een van de mannen heeft voorgelezen. Zij hadden het Oude Testament, dat was hun Bijbel, ze hadden het Nieuwe Testament nog niet. Maar, tenminste niet geschreven. Ze hadden het Nieuwe Testament in zijn bloed gelukkig wel. Maar nog niet als Nieuwe Testament zoals wij dat voor ons hebben. Maar je begrijpt toch wel, als deze mensen gepreekt hebben over Jesaja 53, dat gaat over de Heer Jezus Christus, maar dan gaat het tegelijkertijd om onze ongerechtigheden, om onze schuld en om onze zonde. Dat kun je niet uit elkaar trekken. Want in de Heer Jezus Christus is uitgekomen zo duidelijk en klaar dat wij zulke verdoemelijke schepselen voor God zijn. Maar kijk, de Bijbel, daar moet je altijd rekening mee houden. Wat mensen doen, dat is hun zaak. Maar de Bijbel, die kent niet dat systeem. En wij zijn graag erg systematisch, weet je wel. Dit en dat en zus en zo. Er worden hele disputen gehouden. En er is al heel wat afgeschreven, bijvoorbeeld over wet en evangelie. Wat is nou de goede volgorde en hoe zit dit nou? En wij blijven daarbij en dan zegt, ja, maar net zo. Ja. Als je er goed over nadenkt, natuurlijk, de theologie is ook een wetenschap die altijd beoefend wordt, maar dan zeg je, ergens, soms dan overvalt je dat, dan je zegt, dit is het!
En een groot getal geloofde. Daar gaat het om. Dat zondaren tot het geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat hij de van God gezonde zaligmaker is van zondaren. En heus, dat is genoeg. Dat is genoeg. En ik weet wel, ja, doordat wij zo gekipt en gebroed zijn natuurlijk, in allerlei dingen, dat wij, als God het niet verhoedt, niet genoeg hebben aan die boodschap van de Heere Jezus Christus. En toch zul je merken in het leven, daar komt het op aan. Ik heb zoals ik nog gezegd heb, maar de laatste keer dat ik bij Corrie was. Ze kon toch al niet meer praten, een beetje fluisteren. Dan heb ik gezegd, Corrie, als je het goed vindt, wil ik nog trachten in heel kort een samenvatting te geven van de boodschap die God ons in zijn woord brengt, doet, wat hij tegen ons zegt. Tegen jou en tegen mij. Kijk, dan kun je wel een stukje dogmatiek mee gaan geven. En zeggen, ja, als hij nou zus, of als hij nou zo, en als hij nou dit, of als hij nou dat. Maar je voelt wel aan, er is geen tijd meer voor. Als hij ligt te stikken. Er heb je geen tijd meer voor. Geen hoofd meer voor. En dan kun je zo gewaar worden innerlijk van hemelse wegen. Ik heb het zo duidelijk gewaar geworden. Dat die levende zalig maken. Dat die nou in de hemel aanwezig is. Dat er nou niks meer van ons bij hoeft. En dat je uit de volheid van het gemoed mag zeggen. Die Heer Jezus Christus, die is nou gekomen om zulke zoals jij en nou zoals ik zalig te maken, om niets, je hoeft niks mee te brengen. En kun je zeggen, nou is het dat nou zo eenvoudig? Is het nou zo eenvoudig? Ja, ergens wel. Ik begrijp nu ook, hadden een keer dominee Den Boer, geloof ik, is al lang dood die man. De christelijke reformeerde, die sprak eens voor de vereniging en die vertelde. Ja, ik weet wel, nou, daar hadden we wel nog even, ja. Er werd nog wel over gediscussieerd, dat weet ik nog wel. Maar die vertelde dat hij een ongeluk meemaakte van een jonge vrouw of een meisje. En die verongelukte dodelijk en die lag te sterven. Hij wist niet wat het was. Hij kon ook niks meer zeggen. Niet meer praten in de gewone zin. Maar hij was er nou eenmaal bij betrokken en hij zei daar, meisje, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En voor het kind erover dicht deed hij zich geloof. Nou zei hij toen, die was gelijk thuis. Zo is het eigenlijk. Wij vinden dat natuurlijk een mooi verhaaltje voor ver weg. Maar als het in de buurt komt, dan zeggen we, ja, maar zou dat nou? Ja, kijk, dat wij het zo niet meer aanvoelen, dat komt omdat wij, je zou zeggen, een gewenningsproces hebben ondergaan. En misschien nog wel een beetje een uithardingsproces. Dat komt, ja. Nou ja, wij hebben allemaal de tijd nog een beetje, denken we. En we zijn er als kleine kinderen, zijn we er al ondergebracht. Hè? En toch worden wij eigenlijk op diezelfde manier gered, al zijn de wegen van de Heere heel verschillend. De Heere kan al langs zoveel wegen komen, hè? Maar in principe is het precies hetzelfde. Wat kun je dan toch innerlijk blij worden. Als je waarachtig gelooft dat je uit genade alleen zalig wordt. Om die dierbare Heer Jezus Christus te. Dan zeg je ja, ik weet wel. Daarmee is die muur niet weg. waarvan ik sprak dat wij elkaar niet kunnen bekeren. Dat weet ik wel. Maar als je dan gelooft dat de Heer dan ook inderdaad doorgaat om zondaren te leren en te leiden. Wat kun je dan blij zijn dat je de boodschap op een bepaald moment of in een of andere situatie door mag geven. En dat je innerlijk voelt, God staat erachter. Ja, niet achter mij, zo bedoel ik het niet in die zin, maar hij staat achter de boodschap. Hij bedriegt ons niet. Hij is de waarheid. Ja, en een groot getal geloofde. Nou, dat hield alles in. Zouden die mensen dan allemaal zo... Ja, die mensen hebben natuurlijk niet zo'n kennis gehad zoals wij dat veronderstellen. Die zou misschien op de belijdeniscatechisatie gezakt zijn. Nou ja, gezakt is een raar woord, maar ik bedoel, die zou misschien niet zo'n beste beurt gemaakt hebben. Wat allemaal vragen betreft van kort begrip of catechismus of zo. Maar als je die mensen zou gevraagd hebben, geloven jullie nu in die van de Vader gezondene, die gekruisigde om onze ongerechtigheden verbrijzelde, die is opgewekt uit de doden. Daar hadden ze gezegd, wij geloven dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God. O, wat is dat toch aangenaam, hè? Want kijk, je hebt wel eens gehoord van aardappelmoeheid, hè? Als er altijd die aardappels op hetzelfde veldje staan, dan schijnt er een soort klein aaltje, een wormpje in de grond te komen. Dat, en dan...
Dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik heb wel eens gedacht. Toch wel eens gedacht, waar willen we wel weten waar we zo goed.
En, ja, dan had ik gewoon. Begeerde ik denk, ik wou dat de Heer me nou maar weer eens een plekje gaf waar de mensen het niet weten. Ergens zo achter een hotel of een café, daar je daar een zaal, dat mensen kwamen om te luisteren. Ja, dat mag ik niet denken. Ik bedoel, de weg des Heren is alleen goed. Maar kun je dat begrijpen? Och, het gaat bij ons vaak over bepaalde hoogtepunten of bepaalde dieptepunten. Het gaat vaak over de mate van de kennis van de Heer Jezus Christus enzovoort. En over, ja, je zou zeggen, ja, vergeef me die uitdrukking, gevorderde mensen. En tegelijkertijd een soort moeheid. Hè? Ja. En wat is dat? Ja, ik weet wel. De Heere heeft het ook hier allemaal in zijn goddelijke handen. En de Heere die zal het best in orde maken. Maar ik geef dat maar even weer om u aan te laten voelen. Hè, wat is dat toch begerenswaardig. En een groot getal geloofde. Je hebt pas nog gezegd, ik geloof ook tegen die zus, van, och, meid, je moet zo denken. Als je straks sterft en je ziel gaat uit het lichaam, de Heer tegemoet, dan zal de Heer niet zeggen van, ja, was dat mens bekeerd, of heb ze gepraat, of dit, of dat, of zus, of zo, was die gerechtvaardigd, maar heeft die ellendige in mijn lieve zoon gelooft. Zo ja, doe open de poorten der gerechtigheid en laat haar of hem binnentreden. Daar komt het op neer. Een groot getal geloofden. Natuurlijk, je kunt zeggen, ja, maar er is veel misbruik gemaakt van dat woordje geloof. De mensen hebben het maar over aannemen en over geloven enzovoorts, maar daar hebben we maar niks van. Och, ik zou haast zeggen, je moet niet op die toer gaan. zo is het altijd al geweest. Als jij maar weet in je hart dat je nog nooit hebt kunnen geloven, maar dat God de Heer het doet, dan ga je wel het oordeel over jezelf uitspreken dat je zegt, mijn verdoemelijke ongeloof, Heere. Heere, vergeef me en schenk me dat allerheiligst geloof. Maar je gaat niet die goedkope taal uitslaan die in de godsdienst zo in trek is van tegenwoordig hebben ze het nog over geloof. Want ja, weet je hoe het nou is? Ik heb er vaak over gedacht. Dan zie je een mens die hebt dan heel zijn leven hebt die dan op de leerschool gezeten. Met veel hangen en lurgen. En heeft er eigenlijk nog niet. Ja, dat is dan het opmerkelijke. Als hij nou zegt, wat heb je nou uiteindelijk erbij gewonnen? Ja, hoe zal het nog aflopen? Hoe zal het nog zijn? Oh, oh. En, naar de mate zou je zeggen dat men bezig is geweest, diep en ernstig, en dan zou je zeggen, nou, dan ziet er goed uit, maar het kan geen eens leien. En dan zie je er aan de andere kant, hè. Dan zie je een mens, ja, die heeft er helemaal niks van begrepen in zijn leven. Misschien wel onze eigen schuld, door al die termen en al die ingewikkeldheid, want ze hebben zo'n vreselijk ingewikkeld geloof gekregen. Hè? En dat hij denkt, nou ja, het hangt er maar een beetje bij. Hè? En de Heere die maakt het zo in orde. En hij of zij geloven. Oh, je bent altijd gelukkig. Als je zo in alle eenvoud door de Heilige Geest gebracht wordt tot het allerheiligst geloof. En daarbij mag blijven. Dan loop je een hoop mis. Want mijn oudoom zei het zo vaak op de preekstoel. Mensen, godsdienst, er is niks akeliger en naarder dan godsdienst. Ik had nooit wat geloofd als God me niet de ware godsdienst had laten zien. Nee, dat had ik geen zin in gehad. Akelig, wat is godsdienst toch een akelig iets? Een beklemming, een benauwing, een verwarring. Jongen, jongen, jongen. Als ik daar nou bij vergelijkt wat er vaak te bedden wordt gebracht. Jongen, zo ernstig. En je leest dat dan hier. Hè. Ze verkondigden de Heer Jezus en een groot getal geloofde. Ja, want de Vader had ze geschreven in het boek van het leven. Daar stonden ze in het boek van het Lam. En nou was het tijd, precies op tijd. Nou komt de boodschap. En nou komt de hand des Heren. En die schuift ze zo toe. Er staat niet alleen dat ze geloofden, maar dat ze ook zich bekeerden tot de Heren. Dat wordt wel eens op verschillende manieren gebruikt in de Bijbel. Bekeert u en gelooft. Het evangelie. Hier staat over, hier vind je van geloof en bekering. Maar het is niet zo belangrijk aan welke volgorde dat het staat. Maar dat er staat, ze bekeerden zich tot de Heere. Dat is belangrijk. Kijk, dat zei ik al. Er gebeuren nog bekeringen genoeg. Iedere godsdienst heeft successen op het zendingsveld. In Nederland zijn er op het ogenblik weer per jaar, ik weet niet hoeveel mensen die zich tot het Mohammedanisme bekeren. Tot Allah. En zo, dat is op verschillende terreinen zo, maar verschillende godsdiensten. Maar zij bekeerden zich tot de Heer. Dat is punt 1. Wij denken, bekering. Nou, dan doe je je best om dit te doen of dat te laten. En dan hoop je dat het nog eens zo ver mag komen dat je tot het geloof komt. Dat je het krijgt, dat je de zaak deelachtig wordt. Maar ja, dat is nog geen bekering tot de Heer.
Hier zal het woord Heren duidelijk zien op de Heer Jezus Christus. En nou weet je, dan kun je over bekering in engere zin en in bredere zin gaan spreken. Dat is meer een dogmatische kwestie. Ze bekeerden zich van hun boze werken, kun je lezen in de Bijbel. Ijdele dingen werden aan de kant gezet. Ze kwamen wel weer eens terug, maar goed, het goede werk was begonnen. Maar hier staat zo typerend, zij bekeerden zich tot de Heer. Nou is bekering, betekent in Bijbelspraakgebruik omkering, ergens naartoe gewend worden. En dat is nou hier zo kostbaar, want dit is eigenlijk de grond van alle verdere bekeringen, begrijp je? Van alle verdere bekeringen. Je kunt wel denken, ja, ik moet eerst dit en ik moet eerst dat en zus en zo, eer ik tot het geloof kan komen. Maar dat zijn allemaal voorwaarden. Maar het bekeren tot de Heere, dat is Gods gave, dat is het centrum, zou je zeggen. Hier ligt geloof en bekering tot de Heere ligt eigenlijk hand in hand aan elkaar verstrengeld. Je zou zeggen, de rest komt wel als dit fundament er maar is. Nou, die mensen die hadden een menigte van goden die ze aanbaden. En die mensen die stonden allemaal, zoals wij dat zo mooi zeggen kunnen, met hun rug naar de Heere toe. Nou, dat is ook zo. Want daar staan we altijd verkeerd tegenover de Heere. En nou, dat bekeren tot de Heere, dat wil zeggen, ze draaiden om, ze werden omgedraaid. Naar de Heere Jezus toe. Hun hele denkproces, hè, waarin geen plaats is voor de Heere en voor zijn woord en voor de boodschap van het heil, dat werd omgezet. De mens kan gewoon niet tot de Heere bekeerd worden. Hij kan zich niet tot de Heere bekeren. Hij kan wel proberen, maar hij kan het niet. Soms zit je aandachtig een of ander blaadje of een of ander iets te lezen, dat steun van je vraagt of dat je lid wil worden. En dan zit je alles zo eens af te wenden. Ja, stop maar goed, laten we dat maar doen. Laat me maar doen, laat me dat geven. Dat is een goed doel. Of laat ik me daaraan verbinden. Maar dat kan niet met de Bijbel. Met God, met de Heer. Daar kun je gewoon niet bij komen. Maar God kan er wel bij. En dan zegt de Heer, kom. En hij komt. Dat trekt de Heer door zijn Heilige Geest. En waar nou in dat hele leven, in die geesteswereld, in dat denken van de mens. Nou ja, er is wel eens wat diepzinnigs in. Hè? Maar nou dat echt, dat eenvoudige gekeerd worden tot de Heer. Dat is er niet bij. Dat doet God nou. Maar dat doet hij ook echt. Bij kinderen en grote en kleine mensen. Zie, hij bidt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En het kind zegt misschien stilletjes onder de dekens nog eens. Ach, Heere Jezus, wilt u mij ook een nieuw hartje geven? En wilt u mij ook bekeren? Doet de Heere. Dan keer je tot de Heer. Dat wil zeggen, dan ben je aan het juiste adres. Want de mens verwacht het van de bergen en van de heuvelen en van zijn diepzinnigheid en van alles en nog wat. Behalve van de Heer. Maar als er nou staat en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heer, daar ging in principe in vervulling, welzalig, hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Tot de Heer. Ja, het is moeilijk, zult u zeggen. Nou, ik zou liever zeggen, het is onmogelijk, want je merkt het, hè. Wij stropen en schuimen alles af om hulp en om bijstand en om dit en om dat. Maar om nou met de Heer alleen, dat kun je gewoon niet. Dat kan ik niet. Er is een mens veel te activistisch voor, bij wijze van spreken. Of dat die bijltje er maar bij neerlegt en heel somber in elkaar gedoken gaat zitten. Dat is niks meer. Die twee polen die ving je bij de mens.
Alles op alles zetten, alles proberen. En ja, als hij nou eens dit en de een leest, het al beter voor je te zeggen dan de andere. Dan moet hij zo en dan moet hij dit en dat. Waarom nou bij de Heere, tot de Heere gekeerd te worden? Dat is eigenlijk het voornaamste. Man, vrouw, heb ik dan de Heere gevraagd? Zoon, dochter, welke paden of wegen je ook bewandelt, ik weet het allemaal niet, heb je het aan de Heere gevraagd? En dan kun je zeggen, ja, dat ja, natuurlijk. Nee, dat is niet natuurlijk. Natuurlijk is het verkeerde van ons, dat zegt, wat er echt van erg in gehad. De Heere, wat heeft de Heere er nou mee te maken? Ja, alles. Je kan wel die en genen om raad vragen, dat mag ook wel, daar gaat niet om. Maar in eerste instantie, Heere, spreek toch. Laat uw woord mij toch onderrichting geven. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid. Dan is het goed. Ze bekeerde zich tot de Heere. Dat is groot. Niet tot die mannen die daar kwamen. Natuurlijk hielden ze er veel van. Ze waren de middelen in Gods hand geweest. Maar, nee, dat was geen hoofdzaak. De Heere, ze bekeerde zich tot de Heere. En waar men ooit de wildste volken vond, zal hij ontvangen aanbidding. Eer en dankbare lofgezangen. Gij zet hem tot zegeningen. De Heere. De Heere Jezus Christus. En, weet je, u denkt, ja man, spreek er nou niet zo simpel over, maar ik kan niet anders. Ik bedoel het niet kinderachtig, maar God weet het, kinderlijk. Die Heere, die is altijd aanwezig. Nooit te vergeefs. Nee, je kunt nooit zeggen, hij kan niet meer, het is op. Er is niks meer te verdelen, kun je nooit zeggen. Hij deelt al duizenden jaren mild en overvloedig. En je kunt nog niet zeggen dat minder geworden is bij hem. Dat er in hem zo'n volheid van genade. We hebben ook ontvangen uit zijn genade, uit zijn volheid, genade voor genade. Een opeenstapeling. Ja, je zou er gelijk ook dit uit concluderen. Ja, jongens. Als het allemaal zo naar en zo akelig is, dan hoef je de schuld niet bij de Heere te zoeken, want de Heere is wel goed. Maar wij keerden onze niegelijk naar zijn eigen weg, naar onze weg. Daarom ziet het er zo ellendig uit. Vaak. Daarom. Want ja, je kan nooit zeggen, bij de Heere zit het. Want hij is geen land van uiterste droogte. Maar hij is de fontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Hij heeft de geest der genade en der gebeden verworven. Hij is die eeuwig rijke Heer. Nou, kijk. Als je het nou omdraait, als je nou zegt, je bekeert je eigen van je boze werken. Ja, nou, maar dan kom je er moeilijk uit. Want de ene dag, dan heb je iets gewonnen, denk je. En de andere dag heb je verloren. En als je daar dan over gaat denken, zeg je, ja. Maar nou, tot de Heere bekeren, dat wil zeggen. Zoals je bent, hè. Oh, dat vind ik ook zo groot. Toon mij uw gedaante, zegt de Heer. Zoals je bent. Dat wij nou niks hoeven te doen, zeg maar. Dat je zegt, nou. Kijk, op een of andere receptie, daar kun je niet met zwarte handen komen, dat mag niet, hè. Maar dat de Heere nou zegt, toon mij uw gedaan. Ik zal u wassen. Ik zal u reinigen. Zo moedeloos of overmoedig, hoe dat je ook bent, in welke strik je ook vastgeklemd zit, God weet het. Maar zo tot de Heere bekeren. Kijk, want de Heere is de enige die raad weet. Dat is het hem. Nee, als er een oplossing komt, dan kan die alleen maar van die kant komen. En die oplossing komt wel, maar ik bedoel, op Gods zijn. Maar het kan ook alleen maar van die kant komen. Want het is vruchteloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Niemand kan je helpen. Niemand kan je eruit helpen. Kan God alleen. Daarom ze bekeerde zich tot de Heere. Nou, daar zijn ze precies aan het goede adres. De Heer, sterk en geweldig. Want men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevol. En gij zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. De Heer, de Kyrios, de gebieder over alle dingen, die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Hij is erbij. Hoe het ook mogen tegenlopen. Al lijkt onze weg dood te lopen in het zand. Nochtans, bij de Heere zijn uitkomsten in de dood. Dat is nou een doorbraak. Een doorbraak niet naar de Partij van de Arbeid of zo. Of van de Partij van de Arbeid. Heb je ook doorbraak gehad, hè? Nou, niet dat me dat zoveel interesseert, daar gaat niet om. Maar een doorbraak naar de armen en de nooddruftigen. Naar het erfdeel van koning Jezus. Naar hem die gezegd heeft, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Naar deze koning toe. Nou, het gerucht van hem kwam tot de oren der gemeente die Jeruzalem was. Die horen het. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Hé. Eigenaardig, hè? Als je aandacht erop valt, dan zeg je, ja, je leest niet van kerkenraadsvergadering of zo, of die hebben dit en dat besloten. Natuurlijk, dat is ook een groeiproces geweest, dat weet ik wel. Maar het kwam tot de oren der gemeente. Er is een rijpingsproces, ook in Jeruzalem, in de gemeente. En zij, dat is de gemeente, dat is natuurlijk niet zonder de apostelen, dat niet. En misschien hoor, ik weet het niet, het is een veronderstelling, maar misschien dat het ook zo geschreven staat, omdat, ze hadden natuurlijk wel het een en ander ondervonden, en Petrus had wel het een en ander verteld over Cornelius en zo, maar of dat ze er nou allemaal al zo voor ingewonnen waren, die apostelen, dat het evangelie zo zonder meer aan de heidenen geboodschapt kon worden, aan de onbesnedenen, dat weet ik niet. Menselijk gesproken, zou je zeggen, een mens is niet zomaar in één keer voor dat andere ingewonnen. Het gaat vaak nogal stroef. En dat licht gezien zou je zeggen, ja, misschien dat deze tekst, de woordkeus, dat die mede enigszins aangeeft, de gemeente gaf de doorslag. En Petrus zei niet, ik ben van God geroepen, want hij heeft tegen mij gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente grondvesten. Nee. Hij is ook wel eens in Antiochië geweest, maar toen maakte hij het niet al te best later. Toen veinsde hij met de Joden. Die van de besnijdenis waren. Maar, kijk, je proeft er wel toch wel dit uit, hè. Dat wij zouden zeggen, nou, dan mag Petrus wel eens naartoe gaan. Die is ervoor geroepen, dus de hoofdman. Of Johannes, of ja. Maar nee, ik denk dat deze mensen nog niet goed raad ermee geweten hebben. Hij was natuurlijk wel, ja, wel gehaald om naar Joppe, uit Joppe, om naar die Cornelius te gaan, die heiden. Maar ja, daar kon hij nog heel wat bij vertellen, Petrus. Hij kon vertellen dat hij daar in een vertrekking van zinnen had gezien, een laken uit de hemel op dat dak, en dat er geklopt werd op de deur, en dat er een paar mannen kwamen die hem, en dat de Heere gezegd had dat hij mee moest gaan, daar kon je nog heel wat over vertellen. Maar hier is hij niet bij geweest. De Heer heeft zo de vergadering der gelovigen gebruikt, om daar overal heen, waar hun nog niet geweest waren, om daar het evangelie te vertellen. Dus ja, ergens staan ze erbuiten. Ze worden er gewoon van in kennis gesteld. Ja. Nou ja, dan voel je wel ongeveer aan. He? En de gemeente die komt bij elkaar en de apostelen nemen niet het initiatief om te zeggen van, nou, Laat Petrus en Johannes, dat zijn twee vrienden, laat die maar direct eens gaan kijken. Want als dat waar is, dat daar in Antiochië een doorbraak komt, dat is een poort naar de wereld, zou je zeggen. Een uitgangshaven. Dat is belangrijk. Ja, om nou te gaan kijken wat de Heere gedaan heeft. En wat de Heere door anderen gedaan heeft, dat valt ook nog niet eens mee, mensen. Je moet maar niet te hoog denken van de apostelen en de ouderlingen en de voorgangers. Valt het nog niet mee. Om te gaan kijken wat de Heere nou buiten ons, zonder ons heeft klaargemaakt. Omdat wij er niet bij geweest zijn. Dat de Heere ons niet nodig heeft. Nou, de gemeente die zuurt aan Barnabas. Dat is een aardige man, Barnabas. Een zoon der vertroosting wordt hij genoemd. Hij was van geboorte een leviet van Cyprus. Een Hellenistische Jood. Iemand die dus heel goed, heb ik tweede week er iets van verteld. Iemand die heel goed op de hoogte was. Goed bij. Breed van blik. En die komt daar. Die wordt afgezonderd. Hij was ook die man van die akker, weet je wel. Dus een van de eerste zijn akker verkocht en de opbrengst gaf. Er staat ook in een van de volgende hoofdstukken dat hij een profeet was. En een leraar. Daar komt Barnabas. Die had er wel zin in. Precies de goede man op de goede plek. Voel je? Barnabas. Die Cyprische Jood. Die Hellenist. Die moet daar net, die staat precies op zijn plaats. Want ik weet wel, de Heer heeft ons niet nodig. Maar de Heer kan wel van alles gebruiken. Waar hij wil en waar het hem behaagt. Nou, die man die paste daar precies. Dat is natuurlijk een groot voorrecht. Hij komt daar en hij ziet. Daar moet je op letten hoor. Je moet overal op letten. Hij ziet de genade Gods. Je kunt het niet zien. Nou, dat moet je zo hard nog niet zeggen. Hij ziet de genade Gods. Hij holt niet naar die mannen toe en zegt: jongens, wat ben ik blij dat jullie hier gepreekt hebben enzovoort. Je was wel niet uitgezonden direct, maar goed, dit en dat. En tjoh, hoe is dat toch allemaal gegaan? Hoe heb je dat aangepakt? Nee. Hij ziet het. Hij ziet de genade Gods. Hij ziet het aan de gezichten. Nou, het kwam natuurlijk uit de verkeerde koker. Ik weet niet wie het gezegd heeft, niet zo van een andere kerel of wat ook. Maar die zei, nou, je kan wel zien dat heel het christendom bedrog is. Want als je naar de gezichten kijkt, zo zagrijnig, ik zeg het met mijn woorden. Nou, dan zijn ze niet blij hoor. Dan hebben ze geen toekomst en ze hebben geen schat in de hemel en al die verhaaltjes. Dan kun je het zo zien. Het kwam uit de verkeerde koker, maar dat neemt niet weg. Het is toch wel ontzettend verblijdend, als je er ook iets van mag zien, hè, van de genade. Als je dan de gezichten mag zien. Als je thuis mag zien, tussen man en vrouw. Als je in de kerk mag zien. Als je het mag horen aan het zingen. En ja, je ziet het, de genade Gods, hè, de gunst van God, die oefent zijn inwerking uit in het leven. Hij ziet het trouwens, hij ziet de genade Gods. Laat ik het dan zo eens even vertellen. In de mensen die hij ziet. Dus er werd immers gezongen. In de mensen een welbehagen. En nou ziet hij mensen onder het evangelie. Genade en mensen. Zondaren. Je zegt dat hoort bij elkaar. Dat heeft de Heere God gedaan. Want dat moet ik ook zeggen hoor. Ik zei net, ik noemde een bepaald facet. Blijdschap, maar het is ook zo. Het feit dat je onder het evangelie mag zitten, mag blijven, is eigenlijk al de genade Gods die zichtbaar wordt en is. Hij komt daar en hij ziet de genade Gods over zondaar, over schuldigen. Over mensen die ook niks hadden dan schuld en ongerechtigheid. En als hij dat ziet, dan wordt hij blij. Nou, dat is ook een wonder. Nou ja, het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar het is niet zo vanzelfsprekend. Want de meesten, die houden dan een soort zitting, of een soort commissie van onderzoek. En die zullen eerst eens kijken of dat waar is, als het maar waar is. Of die zetten er gelijk een domper op, als ze die gezichten zien, van die mensen die blijven zeggen, ja, als waar nog eens waar mag worden. Of die zeggen gelijk, er komt van een andere tijd, er zijn nog wel eens anders piepen. Nee. Nee, het werkt gewoon aanstekelijk. Als hij de genade van God ziet, wordt hij verblijd. Oh, wat een blijdschap. Is dat voor Barnabas, die zoon der vertroostingen. Wat een innerlijke blijdschap. Als je merkt, de Heere God leeft. Kijk eens, en de Heere God, we gaan weer naar huis, zonder het af te maken, want het is tijd. Maar die Heere God uit de hemel, die maakt zijn woord waar. Ik zie het, ik merk het. Die Heere God. Ja, daar kan de mens wel eens mee aangevochten worden. Ik weet wel, het gaat niet om de veelheid in die zin. Maar toch, in de veelheid eronder dan is koningsheerlijkheid. Wij zijn natuurlijk maar een heel op zichzelf staand kleine gemeenschap. Maar daarom kun je ook wel eens verlangen dat je zegt, Heere, wilt u voeten van zondaren? Liefst niet van die eigenwijze bekeerde mensen, daar heb je een hoop last mee. Maar van zondaren, ach, zou je alsjeblieft nog eens een stel willen sturen. Wij kunnen ze er niet brengen, zeg ik niet uit gemakzucht hoor, dat ben ik toch wel. Maar ik bedoel, nee, wij kunnen het niet. Maar toe alsjeblieft. Daarin is toch uw heerlijkheid als we de genade Gods mogen zien. Daarin, hè. En dat we mee verblijd mogen zijn. Want ja, als er geen genade is, dan zit de mens vol met complimenten. Dan zakt hij af. Let maar op hoor. Dan zakt hij onherroepelijk af. Want dan voelt hij zich niet in tel en hij voelt zich niet te serieus genoeg genomen en dit en dat. En in korte tijd heeft hij een heel legio complimenten. In plaats dat er blijdschap is met de genade en de ontferming van God. Ja, maar wie weet wat de Heer nog doen kan. Hij kan alles doen. Hoop op God, geliefde. En wees blijde als de Heer zijn genade betoont aan zondaren. Want jij moet het er ook van hebben. Jij kan ook niet zonder leven en zonder sterven. Die genade hebben we allemaal nodig. Maar dat we dan ook verblijd mogen zijn in God. Amen.